Zullen we deze dienst in stil gebed aan de Heere opdragen? Welzalig hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting is op de Heere zijn God, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is, en die trouwen houdt tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Laten we ook met elkaar het derde en het vijfde couplet zingen van dit prachtige lied. Het derde en het vijfde couplet van 221. Zitten. We gaan samen deze dienst aan de Heere opdragen. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel, Heer, dat we u mogen kennen als de God van Jacob. De God van Abraham, Isaac en Jacob die voor zijn volk gezorgd heeft, trouwen houdt tot in eeuwigheid. En dat u dat ook naar ons toe doet. Heer, dank u wel voor uw trouw, voor uw grote trouw. En in welke situaties we ook komen, dat we mogen weten, Heer, er is altijd een God van uitredding. En u staat boven elke situatie. U troont van eeuwigheid tot eeuwigheid. En uiteindelijk mogen we weten, Heer, dat u alle dingen in uw handen heeft. Heer, dank u wel voor de gemeente die u ons gegeven heeft. Hier op aarde, uw volk. Heer, wat geweldig dat u ook tot uw doel wilt komen met uw volk hier op aarde. Niet alleen het volk van Israël, maar ook uw gemeente. Uw gemeente die eens niet uw volk was, maar nu in genade aangenomen is. Heer, dank u wel voor uw zegeningen, ook voor deze avond. Ik wil u heel in het bijzonder bidden, Heer, voor morgenochtend als we weer bij elkaar komen om afscheid te nemen van onze broeder Hendrik Jan Haan. Heer, we willen u vragen, wilt u ons dan ook een hele fijne en bemoedigende dienst geven, waarin we u mogen danken voor het leven dat u Hendrik Jan hier op aarde gegeven heeft, maar ook mogen danken dat u hem nu thuis gehaald heeft. Heer, en wilt u met name ook de nabestaanden, de kinderen, ook vertroosten en ook bemoedigen. Heer, we willen u ook in het bijzonder bidden voor Laurens, Heer, die in het ziekenhuis ligt, en Sonja en Jan-Willem, wilt u hen bemoedigen? En wilt u alstublieft uw liefdevolle handen op Laurens leggen? En dat hij dat ook mag ervaren, dat hij dat mag merken, Heer, dat u een God van heel dichtbij bent. Dat willen we ook bidden voor Gerard Abink. Heer, wees hem ook nabij. Wat zou het fijn zijn, Heer, als hij weer wat zal herstellen en ook weer thuis mag komen. Heer, zegen hem samen met zijn vrouw. Dat willen we ook bidden, Heer, voor Gijs en Mirjam, die ook een moeilijke tijd meemaken, en ook zuster Dini Schippers. Heer, u kent hen allen, En wil u bidden, Heer, wilt u genade schenken aan hen die het zo nodig hebben. En we danken u, Heer, dat er in uw woord staat dat u zelf zegt, mijn genade is voor u genoeg. En dat geldt ook voor ons heel persoonlijk. Heer, wilt u ons zo vanavond een heel fijn uur met elkaar geven. We vragen dat, Heer, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen, lied 349, Hij is verheerlijkt. Dat is een prachtig lied waarin we de Heer groot mogen maken. En ik zou voor willen stellen om dat lied twee keer te zingen. Hij is verheerlijkt. We hebben net in de voorzang ook een prachtig mooi lied gezongen over dat God het licht is, dat Hij zijn licht wil laten schijnen hier op deze wereld. En het is zeker de moeite waard om dat lied nog een keer te zingen. We hebben het dan een klein beetje geleerd, 678. Laten we nog een keer proberen dat lied te zingen. 678.
Thank you.
En tijdens het volgende lied, lied 108 uit Johannes de Heer, staat ook in opwekking. Leid mij Heer, o machtig heiland, wordt er ook gecollecteerd voor het werk wat we mogen doen in de gemeente en voor het onderhoud van de gebouwen. Dat doen we tijdens het voorspel en tijdens het zingen van lied 108. Leid mij Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. We gaan samen een stukje lezen uit Gods woord en daar ook met elkaar over nadenken. Vanmorgen hebben we met elkaar nagedacht over de gemeente, over dat wat de Heer in de gemeente doet. En we willen daar ook vanavond verder over nadenken. Vandaar dat we vanavond wederom hetzelfde gedeelte gaan lezen, maar dan gaan we met name vanavond over het laatste stuk nadenken uit Handelingen hoofdstuk 2 vanaf vers 43, maar we lezen nog een keer vanaf vers 41. Handelingen hoofdstuk 2 vers 41 tot en met 47. Zij dan die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En ze bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En er kwam vrees over alle ziel. En vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die tot het geloof en bijeenvergaderd waren, tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. En telkens waren er die hun bezittingen en hun haven verkochten en ze uitdeelden aan allen die er behoefte aan hadden. En voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis, gebruikte hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. En ze loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Daar ben ik best wel een beetje jaloers op. Op zo'n gemeente, zo'n kring, waar dagelijks aan toegevoegd werd. Wat een geweldige gemeente was dat zo helemaal in het begin. Heeft ook niet zo heel lang geduurd, want kort daarna viel de gemeente uit elkaar. Bleven de apostelen in Jeruzalem achter, kwamen er gemeenten in Antiochië, in Korinthe, in Efeze, in heel veel andere plaatsen. Kwamen de mensen die zeiden, nou, ik geloof meer in Apollos, ik geloof meer in Paulus, ik heb het liever bij Petrus. Er kwam al gauw heel wat verschil. Je zou kunnen zeggen, die hele sterke, klare bergstroom die begon, die niemand tegen kon houden, splitste zich al heel gauw in allerlei andere stroompjes. En het werd de ene rivier naar de andere rivier. En het werd op sommige plaatsen zelfs stilstaand water. En er zat helemaal geen beweging meer in. Maar daarom is het zo mooi dat wij de Bijbel hebben, om te ontdekken hoe de Bijbel ons onderwijst, hoe we elke keer weer terug mogen kijken naar dat eerste begin. Om ons elke keer weer te laten corrigeren van, hoe had God het nou bedoeld? Niet hoe het geworden is, of hoe het verworden is. Want als we vandaag naar heel veel kerken, heel veel gemeenten kijken. Gisteren hadden wij een studiedag op het Brandpunt, waar Willem Glassauer en ik samen spraken over het thema het koninkrijk nu of straks. En dan zie je ook heel duidelijk dat er heel veel aan de hand is. En dan heb ik ook gezegd dat de geloofwaardigheid, en dat heeft een tijdje geleden, is er een onderzoek geweest over de geloofwaardigheid van de Nederlandse politiek en de geloofwaardigheid van de kerk. En wat was het vreselijk om te moeten constateren, dat de geloofwaardigheid van de kerk op zo'n dieptepunt gekomen was, dat zelfs de geloofwaardigheid van de politiek nog hoger stond dan de geloofwaardigheid van de kerk. Natuurlijk is er heel veel smet over de kerk gekomen. En met name over de kerk van Rome. Hè, over het misbruik van kinderen, over alles wat er gebeurd is in dat zogenaamde celibaat. En ja, dat doet de kerk natuurlijk niet veel goed. En de geloofwaardigheid inderdaad van de kerk is naar een behoorlijk dieptepunt gedaald. Maar hoe is de geloofwaardigheid van onze gemeente? Hoe is de geloofwaardigheid van onszelf? Want daar begint het toch? Ja, toch? Het begint toch bij onszelf? En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij vanavond ons laten inspireren door die eerste gemeente, hoe deze gemeente eruit zag. En het is zo mooi, ik heb daar vanmorgen ook heel iets over verteld, hoe de gemeente vergeleken wordt. He, daar staat, ze werden toegevoegd tot de kring die behouden werd. Er is een kring die behouden wordt. Er is een kring die behouden wordt, een groep die behouden wordt hier in deze wereld. Maar er is ook een hele grote groep in deze wereld die verloren gaat. We hebben twee mogelijkheden. Of je wordt behouden, of je gaat verloren. En ik hoop, en ik ga ervan uit, en ik vraag je, ook vanavond, hoor jij bij die kring die behouden wordt? Dat is de gemeente. De kring die behouden wordt. Het zijn de schapen van de goede herder. We mogen hem volgen. En daarom is het ook heel belangrijk dat je niet als schaapje aan de rand van de kudde bent. Want dan verval je gauw ten prooi aan de roofdieren. Maar dat je als schaapje van de goede herder, met name in deze tijd, niet aan de rand, niet een rand kerkelijke bent, maar midden in de gemeente staat. We worden toegevoegd als levende stenen in Gods huis, om God te eren, God te prijzen, zodat God in ons kan wonen. We worden toegevoegd als leden aan het lichaam van Christus, waarvan Hij het hoofd is, om Hem te dienen. We worden toegevoegd aan de bruid van Christus, om Hem te verwachten, uit te kijken naar de komst van de Jezus. Dat is de gemeente. We hebben het vanmorgen gehad over het volharden, over het volhouden. En ik heb wel eens meer gezegd, broeders en zusters, geestelijk leven gaat niet vanzelf. Geestelijk leven gaat absoluut niet vanzelf. Dat moet gevoed worden. Dat moet gecorrigeerd worden. En ja, dat gaat echt niet vanzelf. Daarom hebben we dat onderwijs nodig. Daarom is die betrokkenheid zo ontzettend belangrijk. Daarom mogen we leren om het brood uit te delen. En hebben we de tijd nodig om met elkaar te bidden. En ik zou u met name ook vanavond op deze plaats hartelijk uit willen nodigen en aan willen moedigen om serieus om te gaan met onderwijs in de gemeente. Dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Wij hebben al heel wat Bijbelboeken doorgenomen dinsdagavonds. We zijn nu bezig met het Marcus-evangelie. En als je enigszins in de mogelijkheid hebt om dat mee te maken, dat onderwijs, of als jongelui het onderwijs wat Hans hier mag geven aan de jongelui, Bijbelstudie. Mensen, het is zo ontzettend belangrijk. Onderwijs en het gebed. We hebben bidders nodig. We hebben bidders nodig. Op dinsdagavond zijn er bidders nodig die op de bressen willen staan voor het werk in de gemeente. En die ook echt tijd willen nemen om te bidden. Dus dat zijn de pijlers van de gemeente. Onderwijs, betrokkenheid, het breken van het brood en de gebeden. We hebben het er vanmorgen over gehad. Als dat functioneert, daar begint het mee. Nou, dan komt de rest ook vanzelf. En wat is dan de rest? Nou, laten we dan eens gaan kijken naar de identiteit, naar de kwaliteiten van deze gemeente, deze eerste gemeente. En als je dit zo leest, dan is niet de bedoeling om zelf ontmoedigd te worden en zelf te zeggen van ja, maar zo is het bij ons niet. Nee, dan is dat niet de bedoeling, maar het is de bedoeling dat we ons er wel naar uitstrekken. Zeggen, Heer, wilt u maar met mij beginnen? Niet met al die mensen die er nu vanavond hadden moeten zijn en er niet zijn. Dat denken we dan vaak, nou dan moet de Heer maar met die beginnen. Nee, het begint bij onszelf. Erlo Stegen heeft een prachtig mooi boek geschreven over het werk onder de Zulus in Afrika. En dat boek begint, een opwekking begint bij jezelf. Corrie ten Boom die zei, schreef in een van haar boeken, trek een cirkel om je heen met een stuk krijt en ga de Heer vragen om een opwekking binnen die cirkel. Daar begint de Heer. De Heer die begint in ons hart, bij onszelf. Nou, laten we eens gaan kijken hoe de gemeente in Handelingen eruit zag. Nou, de allereerste kenmerk van deze gemeente, dat staat in vers 43. En nogmaals, het is het gevolg van hetgeen wat daarvoor staat, dat ze volharden in het onderwijs en ook het gebed. Daar staat in vers 43, en er kwam vrees over alle ziel. Het begint met het woordje vrees. Ik heb hierbij gezet, het was een vrezende gemeente. En vrees, deze vrees, de vrezen van de Heer, heeft in dit stukje absoluut niets te maken met de angst voor God. Zo van God is een boze man of God is een oordelend God en daar moet je bang voor zijn. De vrezen van God heeft eigenlijk alleen maar te maken met het ontdekken van de grootheid, de majesteit en de rechtvaardigheid van God. Het ontzag voor God. Broeders en zusters, soms heb ik wel eens te maken, en Helene ook door haar werk, bijvoorbeeld in Rijssen, daar is één. Wij denken wel eens dat we het over hele grote kerken hebben, bijvoorbeeld in Drachten, waar 1000 leden zijn. Maar dan moet u eens kijken naar kerken in Rijssen. En dan hebben we het over de gereformeerde gemeente daar bijvoorbeeld. En dan hebben we het over kerken van 10.000 leden. En kerken die zo groot zijn dat er inderdaad duizenden in de kerk kunnen komen. En wat Helene wel vaak opvalt, dat is dat deze mensen, dat daar wel een bepaalde vrees is voor God. ontzag voor God, voor de grootheid. En als je in de diensten komt, en vooral voorafgaand aan de dienst, en dan gaan we het er helemaal niet over hebben dat we nou een hele stijve gemeente moeten worden of zo, maar als de mensen de dienst inkomen en ze wachten op het moment dat de predikant begint, dan is het gewoon stil. Dan wordt er niet gepraat, dan wordt er niet gekletst, dan wordt er in stilte wacht men af op dat wat gaat komen. Het heeft niets te maken met een soort, dat is een soort begrafenisdienst of zo, maar dit is wel eerbied. Dit is een eerbied, ook een soort verwachtings-eerbied voor de aanwezigheid van God. En de vrezen van de Heer betekent dat je ervan overtuigd bent dat je in de aanwezigheid van God hier bent. Dat is de vrezen van de Heer. Dat je voor Gods aangezicht staat en dat je overtuigd bent van zijn aanwezigheid hier in de gemeente. De vrezen van de Heer. Dat leidt verder naar het volgende kenmerk van deze gemeente. En het volgende kenmerk van deze gemeente is dat deze gemeente was een krachtdadige gemeente. Want er staat en vele wonderen en tekenen geschieden. Dan moet u niet denken, dus wij moeten een soort Pinkstergemeente worden of een charismatische gemeente waar allerlei wonderen en tekenen gebeuren. Ik denk dat, en daar zal ik een andere keer best nog wel eens een keertje wat meer over zeggen, er staat niet voor niets achter dat hier staat het geschieden door de apostelen. Die met een gezag het woord van God uitlegden en dat God door tekenen en wonderen zijn woord toen op dat moment heel duidelijk bevestigde. Maar een gemeente die krachtdadig is, een gemeente waar dingen gebeuren. En als ik vanmorgen luisterde naar dat wat er in Spanje gebeurde. En de vorige keer dat ik bij Mike was, vertelde Mike dat er kwamen mensen uit de verslavende zorg tot geloof. En deze mensen die zeiden, mogen wij gewoon in de kerk bij jullie komen? En die mensen in de kerk zeiden, nee, die mensen willen we niet hier in onze kerk hebben. Die passen niet in onze kerk. En toen zijn ze op een gegeven moment zelf een gemeente begonnen voor deze mensen. En deze gemeenten zijn zo gegroeid. En wat we vanmorgen horen, dat mensen in 5 jaar tijd zo veranderden. Van iemand die uit de goot gehaald wordt. En dan 5 jaar later een leider wordt van het werk van Bethel. Nou, zijn dat geen grote dingen van God? Dat mensen veranderen. Dat mensen groeien. Dat mensen dienstknechten worden van God. Wat we vanmorgen ook gelezen hebben in de missie van de gemeente. Dat is een krachtdadige gemeente. Waar God aan het werk is. Dat heb ik ook vanmorgen aan u gevraagd. Wat doet Gods woord in ons persoonlijk leven? Want het woord is krachtig. Het woord werkt, het woord verandert, het woord laat ons groeien. Hoe zongen we dat vroeger in de zondagsschool, of nu nog wel in de zondagsschool? Lees je Bijbel, bid elke dag, opdat je groeien mag. We hebben het zo vaak gezongen, maar we moeten het ook doen. Groeien in je geestelijk leven, groeien in je geloofsleven. En dan, ja, dan word je een krachtdadige gemeente waar God gaat werken. Dit is een werkplaats van God, van Gods geest in mijn leven. En ik kan u eerlijk vertellen, de 13 jaar dat ik hier nu mag dienen in de gemeente, ben ik zo blij voor het werk wat God in mij gedaan heeft. Dat ik daar ook zelf in veranderd ben. Dat ik hem beter heb mogen leren kennen. En ook voor de moeilijkheden in mijn leven, waardoor ook mijn geloofsleven verdiept werd. En ik ben zo blij dat mijn geloofsleven niet op hetzelfde level is blijven staan, maar dat er groei zit, ook in mijn persoonlijk leven. Dat is het tweede. Een gemeente waar de vrezen des Heren was, op een gezonde manier. Het tweede, een gemeente die krachtdadig was. En het derde, dat staat er in datzelfde stukje. En allen die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. Het was bijna een soort communie. Ze hadden alles gemeenschappelijk. Nou weet ik wel, de tijd toen was natuurlijk ook qua cultuur een hele andere tijd. En sowieso is Nederland een beetje een uitzondering. Als je buitenlanders hebt die in Nederland komen, die zeggen van, hoe is het mogelijk, hè? Alle achtertuinen van de buren, daar staat een schuttingje hier, een schuttingje daar, een schuttingje daar. Dat is ons terrein. En daar heeft niemand iets mee te maken. En zo zit de Nederlander een beetje in elkaar. Hoewel wij als Nederlanders wel graag de gordijnen een beetje open hebben. En in Duitsland houden ze de gordijnen weer een beetje dicht. Maar toch, dat individualisme, dat op jezelf zijn, dat mag toch ook een klein beetje veranderen in de gemeente van Jezus Christus. Er zijn mensen die hier in de gemeente gekomen zijn vanuit een gezinssituatie of vanuit een familiesituatie, die mij toevertrouwd hebben en gezegd hebben, mijn geestelijke bloedbanden zijn voor mij nog sterker dan mijn aardse lichamelijke bloedbanden. Ik heb meer betrokkenheid met de gemeente dan met mijn overige familieleden. Nou, dat hoeft niet altijd zo te zijn, want als je overige familieleden ook christen zijn of het zijn fijne mensen, dan kan het ook heel goed zijn. Maar hier zie je eigenlijk dat er een soort gemeenschap ontstaat waarin zo'n stuk betrokkenheid naar elkaar toe is. En daar hebben we het vanmorgen ook over gehad. Het was een gemeente die betrokken was op elkaar. En elkaar ook op een goede manier in de gaten hield en verantwoordelijkheid droeg voor elkaar. En dat is direct hetgeen wat daaruit voortvloeit. Want daar staat ook in vers 45 dat er mensen waren die hun bezittingen verkochten en ze uitdeelden. Het geld daarvan uitdeelden aan ieder die er behoefte aan had. Ik vind het geweldig. Een offervaardige gemeente. Wat geweldig dat je, ja, dat je ook als gemeente kunt leren om niet in de eerste plaats te denken van, kom ik wel aan me trekken? En alles als het ware dicht afsluiten van, het is voor mij. Maar wat geweldig dat wij ook mogen groeien en mogen zijn een offervaardige gemeente. Het gebeurt heel regelmatig dat mensen die nieuw bij ons in de gemeente komen, dat ze er inderdaad soms versteld van staan hoeveel dat de collecten soms opbrengen bij ons. En hoeveel dat de gemeente elke maand bijeenbrengt voor de zending en voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En voor de kerk die betaald is en voor allerlei andere dingen die we willen gaan doen. Nou, dat is geweldig dat we ook daarin een verantwoordelijkheid mogen dragen. Een offervaardige gemeente waarin we ook inderdaad zendelingen mogen ondersteunen die uitgegaan zijn om het woord te verkondigen. Wat ook heel mooi is, en dat is een ander karaktereigenschap van deze gemeente, dat is in vers 46, en voortdurend waren zij elke dag. Die hadden zeker niks anders te doen dan, denken wij vaak. Oh, die werkten niet, die waren werkeloos. Of die waren gepensioneerd. Of voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel. Tjongejonge. Wel heel fanatiek hoor. Twee keer op een zondag is voor sommigen al een beetje te veel. Maar hier staat, zij waren voortdurend, niet als een bevlieging, maar voortdurend, elke dag, eendrachtig, in de tempel bij elkaar. Ik heb dat een tijdje geleden ook gezegd. Er is een stel bij ons uit de gemeente, Rob en Elmira, die zijn naar Oldebroek gegaan, naar Luktor. Dat is ook zo'n offervaardige gemeente. moet eens weten hoeveel zendelingen Luctor uitgezonden heeft. En hoeveel contact zij hebben met zending. Jullie kennen Luctor wel, denk ik, hè? Jullie kennen Luctor wel, hè? Ja, echt een zending-minded gemeente. Maar van deze gemeente is bekend dat er een groot aantal broeders elke morgen voordat ze naar hun werk gaan om 6 uur bij elkaar komen om te bidden. Voortdurend, eendrachtig, samen bidden. Ja, ik weet zeker, als je dat zomaar eventjes aan gaat stellen, morgenochtend om 6 uur hebben we je bidstond, dat mislukt. Dat wordt opgeblazen en dat kun je wel overnemen, maar dan ga je op een gegeven moment naapen, dan ga je kopiëren. En dat werkt absoluut niet. Dat moet geboren worden. Dat moet ontstaan. Er moet een verlangen komen. En ik heb u wel verteld, dit is het resultaat van dat wat ervoor staat. Dit is het gevolg, dit is de vrucht van dat wat ervoor staat. Ze bleef volharden bij het onderwijs en het gebed, betrokkenheid. Maar dit is eigenlijk het resultaat. Wat belangrijk, een eendrachtige gemeente. Dat we elkaar weten te vinden. En dat we trouw zijn. Op elkaar aan kunnen. Een trouwe gemeente. Het is een heel mooi karaktereigenschap van deze gemeente. En dat staat niet in tegenstelling op dat, in dat wat ik als eerste opmerking gemaakt heb. Want daar staat aan het einde van vers 46... ik heb daar iets over verteld, ze braken het brood. Dat is een uitdelende gemeente. Maar dan staat er, ze gebruikten hun maaltijden met blijdschap. Er staat in Hebreeën dat wij genaderd zijn tot een plechtige en feestelijke vergadering. En dat zijn twee dingen die bij elkaar moeten passen. Ik weet dat er in Rijssen heel veel kerken zijn waar de vrezen van God zo heerst daar, dat er ook helemaal geen blijdschap meer is. Dat de vreugde helemaal verdwenen is. En dat je niet eens met een blij gezicht daar mag zitten in de kerk. Nou, dat bedoelen we dus niet. Er staat hier dat dit ook een blije gemeente was. Een blijmoedige gemeente. Dat er ook vreugde was. Blijdschap. En het is niet de bedoeling de vrezen van de Heer als we een gemeente zijn die God vreest dat we met uitgestreken gezichten daar zitten. Maar dat we blij zijn dat God aanwezig is. Een blije gemeente. Betekent ook niet dat we die blijdschap een beetje op moeten porren. Een soortje op moeten wekken, kunstmatig. En zo van, nou jongens, we pompen die blijdschap erin en dan houden we die blijdschap een beetje vast en dan gaan we naar huis en dan prikt die zeepbel weer lek en dan is het zo weer weg. Nee, die blijdschap, daar gaat het niet om. Het gaat om die vreugde waar de Filippenzenbrief zo mooi over schrijft. Verblijdt u in de Heere. En dat is een constante blijdschap. Dat is een blijdschap die, ja, zelfs door onze tranen er ook altijd is. Dat is dat fundament, die diepe blijdschap in je hart die niemand van je af kan pakken. Die vreugde in je leven die er ondanks beproeving er toch heel diep van binnen zit. En dat was ook die vreugde, die blijdschap, die Jezus zegt, dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zijn. Want mijn blijdschap is volmaakt. Mijn blijdschap is volkomen. En ja, dit was een blijmoedige gemeente. Tegelijkertijd staat er niet alleen een blijmoedige gemeente, maar er staat er ook aan het einde van vers 46, maar het was ook een hele eenvoudige gemeente. De eenvoud van je hart. In eenvoud des harten. Het hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Een gemeente hoeft niet een soort universitaire gehoorzaal te zijn, waar we allemaal, Johannes de Heer die zei al, er zijn sommige predikanten die denken dat we allemaal giraffen zijn, want die hebben die ruiven zo hoog gehangen, er kan geen schaap meer bij. Nou, je kan wel een ruif neerhangen, maar dan willen die schapen wel het eten hebben, maar ze komen er niet bij. Nee, de Heer Jezus werd gelegd in een kribbe. Bijna op de vloer, zo laag. Iedereen kon erbij. En het evangelie hoeft niet moeilijk te zijn. Moody, een van de bekende evangelisten uit de vorige eeuw, die zei altijd, als ik spreek, dan wil ik graag dat een kind van 12 jaar het ook begrijpt. Eenvoudig. Een eenvoudige gemeente. Niet opgedirkt, het hoeft geen show te zijn, maar gewoon recht door zee. Eenvoudig. Waarom zou het zo moeilijk maken? En dan, als bijna laatste, staat er: het was een blijmoedige gemeente. Het was een eenvoudige gemeente. En dan begint vers 47 met het woord: en zij loofden God. Het was een Godlovende gemeente. Het was een gemeente waar plaats was om God te eren, om God te danken. En weet je, dat is de gemeente. Dat een gemeente een plek is waar je God groot mag maken. In de liederen die we met elkaar zingen. En dan zijn het niet in de eerste plaats liederen die wij wel leuk vinden omdat ze leuk in het gehoor liggen. Omdat het zo'n leuke begeleiding is. Natuurlijk, dat mag er ook zijn. En dat is ook heel belangrijk. Maar God loven met, ja, dat kan ook met, zelfs met hele noten. Ook daarin kun je God loven. Als de inhoud en het hart maar op de juiste plek zitten. Waarin je God groot maakt en hem dankt voor dat wat hij gedaan heeft. En dan komt bijna het laatste. Dan staat er in vers 47, ze loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. Ze stonden in de gunst bij het gehele volk. Ik heb hierachter staan, het was een getuigende gemeente. De mensen om de gemeente heen, die hadden diep respect voor deze gelovige mensen. En daar heb ik het met u over gehad, helemaal in het begin, dat de geloofwaardigheid van de kerk naar een enorm dieptepunt gedaald is hier in Nederland. Maar de kerk, de gemeente, stond in de gunst niet van de leiders van het volk, maar wel van het volk zelf. Ze hadden respect. Ze hadden respect voor deze christenen. En dat zult u niet altijd direct horen van uw collega's die niet gelovig zijn. Of die jongens en meisjes op jouw school die jou een beetje uitlachen. Misschien doen ze dat voor de groep. Maar als ze alleen over jou nadenken, dan is het heel vaak zo dat ze wel respect voor je hebben. Dat ze wel respect voor jou hebben, dat jij wel gelooft. Dat jij wel de tijd neemt om, als je op je werk bent, om de Heer te danken voor het brood wat hij je gegeven heeft tussen de middag. Dat je wel anders functioneert en niet vloekt als het tegen zit. Maar dan zul je toch heel vaak ervaren van, oh ja, dat is een christen. Ze stonden in de gunst bij het gehele volk. En dan zie je, als einde, als laatste, nadat we gezien hebben, het is een godvrezende gemeente, een krachtdadige gemeente, een betrokken gemeente, een offervaardige gemeente, een eendrachtige gemeente, een blijmoedige gemeente, een eenvoudige gemeente, een godlovende gemeente, een getuigende gemeente. En dan kan het niet anders dan dat we hier precies hetzelfde weer hebben als wat er in het 41ste vers staat. En de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Dan gaat de Heer toevoegen. Als wij als gemeente zijn die we moeten zijn. Als wij als christen zijn waartoe we geroepen zijn. Als wij ons laten leiden door Gods geest. En als wij dat doen wat God van ons vraagt. Volharden. Volharden in het onderwijs. Volharden in het gebed. En de Heer serieus nemen. Dan neemt hij ook ons serieus. En dan gaat God ons zegenen. Door Gods geest. Amen. Laten we samen de Heer danken. Ik ga u voor in gebed. Vader in de hemel, we hebben vanavond met elkaar na mogen denken over die eerste gemeente. Heer, wat een kracht in deze gemeente. Wat een getuigenis ging uit van deze gemeente. Wat een eenvoud. Wat een blijdschap. Wat een eerbied voor u. Er kwam vrees voor u. Heer, ik wil u vragen, wilt u ons iets van die eerste gemeente geven? Heer, want wij horen toch bij datzelfde lichaam. Wij horen toch bij diezelfde gemeente. En we weten, Heer, er is 2000 jaar voorbij gegaan aan deze gemeente. En wil u hartelijk danken, Heer, dat de gemeente nog steeds levend is. We weten ook, Heer, dat de gemeente op allerlei manieren beïnvloed wordt. Verleid wordt. En er komen er allerlei andere dingen op ons af. Die dan misschien toch belangrijker worden. Waardoor het leven in de gemeente, het leven met u in de knel komt. Op een tweede plaats komt te staan. Heer, ik wil u bidden, wilt u ons opnieuw laten ervaren wat we willen zingen en wat we belijden. Zoek eerst mijn koninkrijk. Eerst ik. En al het andere zal je bovendien geschonken worden. U zegt het zelf, Heer Jezus, als we onszelf zoeken, als we onszelf willen behouden, ons eigen leven willen behouden, dan zullen we het juist verliezen. Maar als we bereid zijn om ons leven te geven, dan zullen we het juist vinden. En Jezus heeft het zelf gedaan. U heeft zelf het voorbeeld gegeven om uzelf helemaal te geven. Waardoor u zo ontzettend veel teruggekregen hebt, Heer Jezus. Heer, dank u wel dat we ons zo aan u mogen toevertrouwen. En dan wil ik u bidden, Heer, laat het zo zijn dat we niet ontmoedigd zijn omdat het bij ons in de gemeente nou niet precies is zoals de eerste gemeente in Handelingen. Maar dat we wel als gemeente het verlangen krijgen om te groeien naar die gemeente zoals u zich dat voorgesteld had. Zodat we als gemeente ook door u voorbereid worden, klaargemaakt worden voor onze ontmoeting met u. En Jezus, dank u wel voor uw trouw. Dat u bereid bent om de gemeente te voeden en te koesteren en te reinigen en te heiligen tot het moment dat wij bij u mogen komen. Heer, dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor de eenvoud van uw woord. En we willen u vragen, wilt u alstublieft ook de komende week tot uw doel komen in ons leven? We hebben allemaal onze doelen gesteld. We hebben allemaal onze programma's gemaakt. Maar we weten, Heer, door één moment kan ons leven totaal veranderen. En komt er niets van onze plannen terecht. Heer, wilt u ons helpen om daar ook rekening mee te houden. Dat alles wat we doen, zoals Jacobus het zegt, het is als de Heere wil. Zo de Heere wil en wij leven. Heer, en zo mogen we onszelf aan u toevertrouwen. En willen we vragen, Heer, komt u tot uw doel in mijn leven, in ons leven, in de gemeente. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. Het is een lied wat qua inhoud heel veel lijkt op het lied waar we vanmorgen mee afgesloten zijn. Lied 346, maak ons tot een stralend licht, tot een getuigenis. 346, en ik zou voor willen stellen om daarvan de eerste vier coupletten te zingen. 1, 2 en 3 voor de zegenbeden. En het vierde couplet na de zegenbeden. Het vijfde couplet zingen we dit keer niet. Dus 1, 2, 3 en dan 4.
Thank you.
ontvang dan Gods zegen en draag deze ook uit. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap, de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest, met ons allen zijn, tot het moment dat Christus terug zal komen en we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus, kom spoedig terug. Halleluja. Amen.